Geroepen is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij gemeente van Psalm 84, het vijfde en het zesde vers. O God die ons ten schilde zijt, en want God de Heer zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Psalm 84, de verzen 5 en 6. Wij belijden nu ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en zingen daarna van Psalm 97 het laatste vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Psalm 97, het zevende vers. En ieder van u zegge nu met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden. Trouwe en genadige God, die in de hemel uw troon hebt, voor wie de aarde de voetbank van uw heilige voeten is, die in de hoogte en het verhevene woont, maar bij die ook, die van een verbrijzelde en nederige geest is. Wij danken u dat wij vanavond opnieuw hier bij elkaar mogen zijn in uw huis. Wat hebt u daar een wondere zorg voor ons ten koste gelegd, dat u ons ook deze ordeningen op de rustdag geeft, dat wij tweemaal met elkaar ons mogen verdiepen in wat u ons hebt te zeggen en dat wij de band van de samenbinding en de gemeenschap rondom de geopende schrift mogen ontvangen. Heere, ons gebed gaat op tot u om licht. Wij zijn uit onszelf uit de duisternis. Wij zijn uit onszelf uit de leugen. Wij zijn uit onszelf geen mensen die naar u op zoek zijn. Gij zoekt ons. En gij laat dat wonder van uw zoekende liefde altijd opnieuw vlees en bloed als het ware worden, als gij ons hier roept onder het woord. Daarin komt uw wekstem die ons tot het leven roept, tot ons. Uw stem die macht heeft omdat het uw stem is. Kracht ontvangt door de Heilige Geest die de doden levend maakt. En die de dingen die niet zijn, roept alsof ze waren. Wij hebben altijd weer het te verwachten van uw scheppende genade. En mogen wij daar ook samen vanavond een beroep op doen, als wij u bidden, Heere, om een geopend hart en om een verlicht verstand en om de levendmaking door uw woord, niet alleen voor de eerste keer, maar telkens opnieuw, want wij moeten met de psalmdichter van de oude dag meezeggen, hoe kleeft onze ziel aan het stof. Heere, wat is dat waar? Ach, wat zijn onze vleugels gebroken, zoals u ons hebt geschapen om ons op te heffen tot de hoogte van uw kennis, zoals u ons geschapen hebt om uw lief te hebben, boven alles en onze naaste als onszelf. Wat zijn onze vleugels gebroken, toen wij ons hebben losgemaakt uit de goede banden van uw wet en woord, toen wij de vrijheid dachten te ontvangen en toen we onszelf hebben verkocht in de meest deerniswekkende slavernij die wij maar kunnen bedenken omdat wij onder het juk van Satan onszelf hebben gegeven. Heere, kom met uw bevrijdende woord ook vanavond tot ons. Ga ons met uw heiligt voor en geef ons dat wij ook de wonderen van uw woord vanavond samen mogen aanschouwen. Want uw woord is rijk, veelkleurig, zoals ook de wijsheid die gij in de schrift openbaart een veelkleurige is. En wanneer we dan vanavond een van de facetten van de edelsteen, van de diamant van uw woord met elkaar nader mogen gaan bezien, o God, geef ons dat wij in stille eerbied en overgave samen mogen horen, ook uw dienaar. Geef ons de waarachtige hoorigheid aan wat gij ons zegt. En breng al de stemmen die wij van nature inbrengen tegen de overmacht van uw getuigenis in ons tot zwijgen. En geef ons de stilte in onze ziel, opdat wij horen zullen wat gij tot ons te zeggen hebt. En in dat horen de verrassing mogen ervaren dat gij zelf tot ons overkomt met het licht en de kracht van uw Heilige Geest. Heere, geef ons zo een goede dienst. Verheerlijk uw naam in de verkondiging van het evangelie, in de sturing van ons leven, in de tuchtiging van ons bestaan onder de band van uw woord. En maak ons, o God, tot dienaars en dienaressen van u met een volkomen hart. En geef ons dat wij ook vanavond de vrede van uw dienst hier samen rijk mogen ervaren, ouderen en jongeren, opdat wij een volk mogen zijn dat de liefde van uw dienst kent. En zoals de mus en de zwaluw een nest voor zich vinden en voor haar jongen bij uw altaren, laat zo vanavond onze ziel een heilrijk lot verwachten en ontvangen. Want die twee zijn van u uiteen, hier in uw huis. Zegen allen die meeluisteren door de kerktelefoon. Geef ook hen uw zegen, de opening van het woord, verlichting van hun geest. Wil ik in al de noden die er zijn, ook onder de ouderen van de gemeente, zoals ze vanavond met ons meeluisteren in de goederee, of in de Samaritaan op het oude land, of waar ook in de gemeente, geef in onze noden dat wij de heerlijkheid van uw reddende genade mogen kennen en mogen ervaren. Wij bidden u in dit verband ook voor haar die vanavond met ons meeluistert bij de kerktelefonen die voor een oogoperatie staat in deze week. Trouwe God, trek gij zelf met haar mee. Geef haar uw onmisbare zegen en wees het tot een voor- en achtertocht, tot een schild om haar rondom te bedekken. En doe ook ervaren in haar bestaan dat alle dingen moeten medewerken ten goede. We dragen alle aan u op die het moeilijk hebben en denken ook vanavond aan de zieken. Bijzonder vragen wij u vanavond voor ouderling van Nieuwaal in zijn zorgen die hij deelt met zijn vrouw en kinderen, of u daarin uitkomst geven wilt, want gij hebt de macht en het vermogen om ons te verblijden door uw redding. En geef dat ook deze periode van zorg en van spanning geestelijk een goede tijd mag zijn. En wilt u geven dat er, mocht het zijn, ook genezing komt. En dat de doktoren ook een behandeling kunnen vinden die baat brengt. Geef, o God, in alle dingen, zoals er ook zoveel in de gemeente is aan verdriet en spanning, aan leegte, aan heimwee en gemis, uw vervullende zegen. Geef uw dienaar wat hij nodig heeft, opdat hij het woord met blijdschap en naar de zin en mening van uw geest verkondigen zal. Ja, Heere, wees ons allen daarna bij en schenk ons een goed uur rondom het woord, het oude woord, dat altijd nieuw is en nieuw blijft. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u vindt de schriftlezing van deze avond in het Evangelie naar Matteüs. In hoofdstuk 19 beginnen wij te lezen, vanaf vers 27 tot en met hoofdstuk 20, vers 16. Matteüs 19, vanaf vers 27. Matteüs 19, vers 27. Toen antwoordde Petrus en zeide tot hem: zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal ons dan geworden? En Jezus zeide tot hen: voorwaar, ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten van Israël. En zo wie zal verlaten hebben huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om mijns naams wil, die zal 100-voud ontvangen en het eeuwige leven beërven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten. Want het koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes, die met de morgenstond uitging om arbeiders te huren in zijn wijngaard. En als hij met de arbeiders eens geworden was voor een penning des daags, zond hij ze heen in zijn wijngaard. En uitgegaan zijnde omtrent de derde uren, zag hij anderen ledig staande op de markt. En hij zeide tot hen: gaat gij ook heen in de wijngaard, en zo wat recht is, zal ik u geven. En zij gingen. Wederom uitgegaan zijnde omtrent de zesde en negende uren, deed hij desgelijks. En uitgegaan zijnde omtrent de elfde uren, vond hij anderen ledig staande en zei tot hen: wat staat ge hier de gehele dag ledig? Ze zeiden tot hem: omdat ons niemand gehuurd heeft. Hij zei tot hen: gaat ook gij heen in de wijngaard en zo wat recht is, zult gij ontvangen. Als het nu avond geworden was, zei de heer van de wijngaard tot zijn rentmeester: roep de arbeiders en geef hun het loon, beginnende van de laatsten tot de eersten. En als zij kwamen die ter elfde uren gehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. En de eersten komende meenden dat ze meer ontvangen zouden, en zij zelf ontvingen ook elk een penning. En die ontvangen hebbende murmureerden zij tegen de heer des huizes en zeiden: deze laatsten hebben maar 1 uur gearbeid en ge hebt ze ons gelijk gemaakt, die de last van de dag en de hitte gedragen hebben. Doch hij antwoordde en zeide tot een van hen: vriend, ik doe u geen onrecht. Zijt gij niet met mij eens geworden voor 1 penning? Neem het uwe en ga heen. Ik wil deze laatsten ook geven gelijk als u. Of is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? Of is uw oog boos omdat ik goed ben? Alzo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. We willen vanavond, gemeente, met de hulp des Heren nadenken over de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Onze tekst is dus Matteüs 20, vers 1 tot 16. We gaan nu tot de dienst van de offeranden over. De collecte is voor de kerkvoogdij bestemd en dat is ook het geval met de extra collecte bij de slotzang. Beide zeer hartelijk aanbevolen. Zingen we van Psalm 19, de verzen 5 en 6... Psalm 19, vers 5 en 6. Gemeente, deze gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard heeft een naam die een beetje schrik kan inboezemen. Ze heet te zijn het struikelblok van de schriftverklaarders. Te meer mag dat een uitdaging zijn om ons daar vanavond eens in te verdiepen. En dat deze gelijkenis in de wandeling deze naam heeft, dat zal vooral wel liggen aan het aanknopingspunt, het laatste vers van Matteüs 19. Maar niet minder ook aan het slot van deze gelijkenis, met dat veel mishandelde en misverstane woord over eersten die laatsten worden en omgekeerd, en vooral over de velen die geroepen zijn en over de weinigen die uitverkoren zijn. Want wel beschouwd is de gelijkenis dus eigenlijk een uitleg van Matteüs 19 vers 30. Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten, want, begint dan Matteüs 20. En zo wordt in dat redengevende woord want de brug geslagen naar onze tekst. De discipelengemeente hebben het maar bijzonder moeilijk gehad na dat onthullende vertrek van de rijke jongeling. Wie kan dan zalig worden? Als het zo nauw steekt en als gij, Heere Jezus Christus, uw eisen zo hoog stelt. Maar gemeente, wees erop bedacht dat er in die vraag van de discipelen tegelijkertijd best ook een vrome adder onder het gras steekt. Want Petrus meent de Heer Jezus er eens even op te moeten wijzen hoeveel zij als de discipelen dan wel hebben opgegeven om achter de meester aan te gaan. Wat is dan onze beloning, meester? Wat staat ons dan te wachten? En dat voelt de Heer Jezus gemeente haar scherp aan. Waar Petrus heen wil, en dan komt dat scherpe vermaan. De discipelen zijn eersten. Vanwege hun loffelijke werk in het koninkrijk der hemelen. Maar als ze zich daarbij laten leiden door zucht naar beloning, staat hun op de grote dag der dagen een degradatie te wachten. Ze zullen dan laatsten zijn. Nee, dat betekent niet dat ze buiten het eeuwige leven gesloten zullen worden, maar wel dat ze beschamend als het ware zullen worden teruggezet. En wat de discipelen moeten leren is dus dat God absoluut vrij blijft in het bepalen van het genadeloon. Niemand mag de inbeelding hebben dat hij of zij vanwege een buitengewone arbeid een bijzonder recht heeft op een ruimer loon dan een ander die minder gelegenheid daarvoor heeft gehad. God die in zijn vrijmachtig welbehagen de een vroeg en de ander later en een derde laat tot zijn koninkrijk roept, laat zich door niemand van zijn knechten de wet voorschrijven. En daar hebt u denk ik het punt waar het in de gelijkenis eigenlijk om draait. Het gaat namelijk in dat koninkrijk, zegt de Heer Jezus, toe als bij een heer des huizes, die onder zijn bezittingen, want er zullen er wel meer zijn geweest, ook een wijngaard telt. Hij verpacht die wijngaard niet zoals in andere gelijkenissen. Maar blijkbaar is hij zelf bezig om die wijngaard te bewerken met hulp van personeel dat waarschijnlijk heeft bestaan voor een deel uit vaste werknemers, maar ook, als het erg druk werd, uit losse arbeidskrachten. En kijk, als de drukke tijd van de oogst in de wijngaard aanbreekt, dan gaat hij losse werkkrachten, veel losse werkkrachten inhuren. Dat beeld van de wijngaard is erg mooi en toepasselijk op het koninkrijk van God. Jezus kiest zijn voorbeelden uiteraard als de wijsheid van de hemel zelf met een uiterste zorgvuldigheid. Wijngaard is een besloten stuk grond waarop met noeste ijver moet worden gewerkt in orde en in regelmaat. En dat staat in tegenstelling tot het bonte en vaak ordeloze van de wereld buiten de koninkrijkswijngaard. Hier in de wijngaard heerst orde en tucht, daar heeft iedereen zijn taak en men werkt samen in grote harmonie aan op dat ene doel dat de oogst in de wijngaard wordt geborgen. En op tijd. Het is dus arbeid voor de Heer des Huizes. Dat is de Heer van het machtige huis van de schepping en van zijn gemeente die samengebracht wordt van overal en in alle eeuwen. En het feit dat die arbeiders waar het hier om gaat gehuurd worden, dat betekent nog eens te meer dat ze gehuurd worden voor een bepaalde taak die hun wacht. Ze worden niet gehuurd om te vrijbuiteren en om te liefhebberen, maar om te werken systematisch en met ijver. Want gemeente, er is in het koninkrijk van God geen plaats voor dilettanten die er een plezierbaantje zoeken. Als de Heer van de wijngaard knechten heeft gehuurd op die bepaalde dag, dan mag hij ook op een volledige inzet rekenen. Maar niet alle arbeiders beginnen op hetzelfde tijdstip. De gelijkenis laat ons zien dat die huisheer telkens nieuwe ploegen in dienst neemt, telkens op een van de vier werkschaften waarin de arbeidsdag was onderverdeeld, om 6, 9, 12 en 3 uur. Terwijl 's middags, 'avonds om 6 uur het werk werd neergelegd. En wie voor een hele dag werd gehuurd in de wijngaard, draaide dus 12 volle uren op een dag, van 's morgens 6 tot 's avonds 6. In de gelijkenis is het de drukste tijd van het jaar. Zodra het 's morgens licht wordt, gaat de Heer naar de markt om beslag te leggen op de nodige krachten. En zoals te verwachten is, er zijn op dat vroege tijdstip van de dag nog werkkrachten genoeg beschikbaar. En na een korte onderhandeling neemt hij ze voor die dag in dienst, nadat ze samen het loon hebben bepaald, naar Oosterse gewoonte, op 1 penning per dag, iets minder dan 1/2 gulden in onze termen omgerekend, het gewone loon voor een dag werken toentertijd. Maar let u erop dat die eerste ploeg arbeiders van 's morgens 6 uur geen enkel spoor van ontevredenheid vertoont. Ze zijn het er volledig met de Heer van de wijngaard over eens dat ze een rechtvaardig loon ontvangen als ze 1 penning zullen krijgen. En als die afspraak is gemaakt, vertrekken ze onmiddellijk naar de wijngaard. Daar ligt een hele lange dag van hard werken in de hete zon voor hem, onderbroken door die 3 genoemde schafttijden. In de loop van de dag komen er anderen bij. Dat tekent eigenlijk de haast die de Heer heeft met het werk in de wijngaard. Er moet namelijk niet alleen goed gewerkt worden, maar ook nog vlug. En dat is altijd nog een kunst, denk ik. De druiven zijn rijp voor de oogst. Het weer kan veranderen bij wijze van spreken, waardoor zijn hele oogst in puin wordt geslagen. En daarom trekt hij er bij elke nieuwe schaft op uit om anderen te huren op de markt. 3 keer nog spreekt hij de mannen aan die daar werkloos op hun taak staan te wachten, naarmate de uren verlopen. Kunnen zij natuurlijk geen aanspraak meer maken op een vol dagloon. Maar ze zijn dankbaar dat ze tenminste nog een stuk van de dag werken kunnen. Dat levert tenminste nog wat op. En ze zijn er ook bovendien gerust op dat de Heer hun loon naar werken zal uitkeren. Zo wat recht is zult gij ontvangen. En als dat tot aan 3 uur toe is gebeurd, dan zien we dat de heer van de wijngaard er nog niet gerust op is dat er vandaag genoeg gepresteerd wordt. Want nog vlak voor de avond begint op het 11e uur, dat is 5 uur in de middag. Als ze nog maar 1 uur kunnen werken, dan zien we hem opnieuw op de markt onderhandelen met de werkelozen die nog geen meester hebben gevonden voor die dag. En op de vraag van die heer, en het klinkt eigenlijk een beetje korzelig, het komt er ook wat gehaast en geprikkeld uit. Waarom staat u hier al de hele dag ledig, antwoorden ze, omdat niemand ons gehuurd heeft. Het zijn mensen die wel willen werken, maar er was geen werken. Dan zie je dat de werkloosheid niet van vandaag of gisteren is, helaas. Zelfs op het laatste uur van de dag gaan deze mannen nog mee. Je zou zeggen, dat is toch niet de moeite meer om nog 1 uur te kunnen werken, terwijl de anderen er al 11 uur van de dag op hebben zitten. 1 uur nog maar in de wijngaard. Maar dat is de zaak van de wijngaardenier zelf. Hij wil dat zo spoedig mogelijk de laatste hand wordt gelegd aan de berging van de oogst. Gaat ook gij heen in de wijngaard, en zo wat recht is, zult gij ontvangen. Dan leggen wij nu, gemeente, de verbinding tussen de gelijkenis en het koninkrijk. Want daar gaat het om. Jezus wil eigenlijk dit ons leren. De manier waarop deze heer van de wijngaard handelt, verstrekt ons inzicht in de gang van zaken van het koninkrijk der hemelen. Als het gaat over de arbeidsduur van de onderdanen van dat koninkrijk der hemelen, dan is er nogal wat verschil. Niet iedereen wordt op dezelfde tijd geroepen in dat koninkrijk. En dat kunnen wij naar twee kanten uitwerken. Want de roeping van het evangelie komt in de wereldgeschiedenis niet tot alle volken op één en hetzelfde tijdstip. Zelfs niet in één en hetzelfde tijdperk. Er zijn tijden, er zijn bedelingen te onderscheiden, eersten en laatsten. U kunt daarbij denken aan volkeren en werelddelen waar het evangelie al een heel vroeg stadium op de deur van het volk heeft geklopt. Maar er zijn ook werelddelen en volken waar nog maar pas, en ze zijn er ook vandaag nog, gemeenten waar helemaal nog nooit de bazuin van het woord van God heeft geklonken als oproep tot dienst in de wijngaard. Maar wat voor volken en voor werelddelen geldt, dat is ook van toepassing op de mensen. Ieder afzonderlijk, ieder persoonlijk. Om zo te zeggen, gemeente, wordt de ene mens geroepen als het levenslicht nog maar net is gaan schijnen, de zon is nauwelijks op. Een ander wordt geroepen in de rijpere jaren van het jonge leven. Een derde wordt in dienst genomen als de zon van dat leven op de middaghoogte is gekomen. En bij weer een ander komt de heer des huizes, de heer van de wijngaard, vragen om in zijn dienst te treden als de levensdag al een heel stuk is opgekort. En er zijn ook nog laatsten die opgevorderd worden in de dienst van de grote wijngaardenier, als de zon van onze levensdag al bijna onder is gegaan. Mensen met grijze haren en, zoals wij het wel eens een beetje plastisch zeggen, al bijkans met 1 been in het graf. Waarom dat verschil? Dat weet God alleen. Dat is zijn welbehagen. Dat is de vrijmacht van zijn genade. En natuurlijk, gemeente, u kunt direct tegen me inbrengen. Er zijn ook andere kanten aan deze zaak. Als u denkt aan de menselijke verantwoordelijkheid, daar gaat, dat begrijpt u best, daar gaat ook vanavond geen streep vanaf. Maar deze gelijkenis schuift heel duidelijk dit aspect naar voren, dat God mensen roept wanneer Hij dat wil. En dat is een diep mysterie. En een geweldige diepte van wonderen die hierin naar voren komen. Het moment voor de roeping tot de dienst wordt helemaal door de Heer des Huizes bepaald. Moet ik u nog zeggen wat het mooiste eigenlijk is? Daar kunnen we denk ik kort en goed het samen over eens zijn. Is niet dat leven, gemeente, het rijkste wat de levende God van de jonge jaren af mag dienen? Als je iemand bent die zich eigenlijk geen levensfase kunt voorstellen waarin het je niet om de levende God begonnen is geweest. Als de zegen in de handen van de Heere Jezus Christus als het ware rusten op een kinderhoofd. En als we eigenlijk de allereerste oorsprongen van het leven der genade niet eens kunnen plaatsen in de tijd. Het is er eigenlijk voor ons besef altijd geweest dat al zo vroeg, onnaspeurlijk, door het werk van de Heilige Geest ons kinderhart werd ingewonnen. Toen onze denkkracht nog maar zo klein was. Toen onze talenten nog sluimerden in de prille morgen van ons leven. Toen het wachten op de Geest van God die ze tot ontplooiing heeft gebracht. Als er hier vanavond jongens en meisjes zijn die dat eigenlijk mogen zeggen, mag ik het nou eens in je eigen taal zeggen, die echt van de Heere God houden. Je wel eens je knieën voor hem buigt. En misschien vind je het ook wel de mooiste dag van de week als je in de kerk bent. Al begrijp je nou lang niet alles van de preek. En fijn als je een vader en een moeder hebt die je al heel jong leren dat de dienst van God het mooiste op de aarde is. Het inscherpen dat de zonde en de wereld je ongelukkig maken en die je van vroeg af aan leren bidden om een nieuw hart en om bekering. Dan onze jongeren in de gemeente. Jonge mensen, je staat in de bloeitijd van je leven. Kracht en energie. En je hebt zin voor het leven om aan te pakken en om vooruit te komen. Je bent aan het studeren, aan het blokken, aan het ploeteren. De een met meer gemak en talent dan de ander, dat is waar. Maar mag ik tegen je zeggen dat de levende God ook jonge mensen in de bloei van hun levensjaren jou roept tot de dienst des Heren? Het koninkrijkswerk in deze zin kent nog altijd vele vacatures, even afgezien van de huidige problematiek in de heersende werkloosheid. Het hoeft niet alleen maar een heel bijzondere en een heel omschreven functie en taak te zijn die duidelijk in het oog springt. Maar in elk beroep wat je ook doet, in elke werkring waar God je ook plaatst in deze tijd, vordert de Heer des Huizes je op voor zijn dienst. Dienst in de wijngaard, daar waar je bezig bent. Om te leven met hem en te leven voor hem. En dat geeft je eerlijk waar heel wat meer vrede en vervulling dan dat je rent van het ene amusement naar de andere ontspanning om van je leven nog wat te maken. Waarbij je hart onvoldaan blijft. Want er wordt gemeend onder het juk van de Heere Jezus Christus en in de zaligheid van de dienst van God een vrede en blijdschap gesmaakt die de wereld niet kent. En u moet er maar niet van uitgaan op voorhand dat die dienst van God er altijd op uit is om je levenslust te doven en uit te blussen. Ik zou haar zeggen in tegendeel. Want de echte ontplooiing van je leven is alleen maar mogelijk in de dienst van de Heere. Weet je waarom dat is? omdat we geschapen zijn tot hem, tot de oorsprong van het leven en tot de bron van het leven. Hem niet dienen is een fatale ombuiging van de principiële richting. En dat brengt je altijd op een weg waarvan het einde bitter en zwart is. Maar ook wie pas in zijn volle jaren van zijn of haar leven tot de wezenlijke kennis van de Heere en van zijn genade is gekomen, heeft alle reden om voor zijn goedheid hem te danken. Och, en er is schaduw genoeg, nietwaar? Er is schaduw genoeg. Dan bewenen wij wel eens meer dan eens, gemeente, de jaren die verloren zijn gegaan voor het koninkrijk der hemelen. De tijd die onherroepelijk voorbij is en die wij nooit meer over kunnen doen. De verloren jaren die je nooit meer in kunt halen. Waarin je leeg aan de markt hebt gestaan. Och, het wordt ons Godzijdank vergeven. Maar een mens kan het zichzelf nooit meer vergeven. Dat hij zoveel van zijn kostelijke tijd heeft laten lopen. Maar Godzijdank, er zijn andere jaren aangebroken waarin God u heeft gehaald van de markt van het leven en in zijn dienst heeft genomen. En u maakt door genade nu deel uit van hen die later gehuurd toch in de wijngaard te werk zijn gesteld. Jaren, om zo te zeggen, waarin u mag tonen dat wie veel vergeven is, ook veel lief heeft. Dat kunnen evengoed mooie jaren zijn. Het kan nog. Om met verdubbelde toewijding uw meester te dienen en hem te volgen. Dan kan het nog. En doet u het maar. Om te getuigen van de liefde Gods die zo groot is. Dat hij verloren zondaren heeft gezocht. En dat hij mensen overbrengt uit de duisternis in het wonderbaar licht. En dat God ons door zijn genade van de dood overzet in het leven. Getuigen van de liefde Gods die u opzocht. Het kan nog. En doet u het maar om te roemen in niet anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Waaraan Christus u heeft vrijgekocht. Het mogen ook de jaren zijn van de stille, diepe rijping van het leven. Als het gekerfd en dooraderd wordt van een groot stuk levenservaring. Als u anderen die nog aan het begin van de weg staan, nog zo onervaren zijn. Soms ook zo onevenwichtig zijn. Van dienst kunt zijn om ze op te kweken als het ware in de kennis des Heren. Als de Heer u bijvoorbeeld roept als ambtsdrager voor de gemeente. En als u ook met die werving waarin hij u gezet heeft in zijn dienst plaatst als vader en moeder in een opgroeiend gezin. Als u vormend en stempelend met alle gebrek, jawel, maar toch vormend en stempelend mag bezig zijn. Dan blijft ons gemeente het wonder over dat God ons nog wilde hebben. En dan zeggen wij zo vaak, o Heere, wat hebt ge toch ooit in mij gezien, dat u me opgezocht hebt, dat u me niet onbruikbaar hebt laten staan op de markt van het leven, dat u me niet overgelaten hebt aan de vermoeiende roes van het leven zonder doel en zonder inhoud, maar dat u me in beslag hebt genomen voor uw doel en voor uw werk. En dan de mensen van het 11e uur. Zit u vanavond in de kerk, of u luistert mee via de kerktelefoon ergens in de gemeente. En u zegt, ik ben eigenlijk ook zo iemand van het 11e uur. Oud geworden, grijs en eenzaam. Wat moet u nog? En wie heeft u nog nodig, zegt u? Vriend, vriendin, zou het de Heere soms kunnen zijn die u nog nodig heeft. En die heden op de markt ter 11e uur komt en tegen u zegt, 70 of 80 jaar oud. Ga heen in mijn wijngaard. En zo wat recht is, zal ik u geven. Laat het u inderdaad maar gerust aanklagen. Als u uw hele levensdag geestelijk leeg aan de markt hebt gestaan. Met alleen maar oog en oor voor al het materialistische gedruis van de wereld die voorbij gaat. Als u uw krachten hebt verspild in het najagen van wat uw arme ziel toch niet kon verzadigen. Och, zegt u, ik was nooit vijandig. En ik heb altijd nog ter kerke gegaan. Maar als ik eerlijk ben, heb ik er nooit aan getrokken. En het heeft nooit gespannen in mijn leven. Ik heb het altijd maar een beetje laten lopen. En ik heb altijd maar gedacht, laat Gods water maar over Gods akker lopen. Nooit is gedacht aan de hemelse dingen. Dat kan, gemeente, terwijl je desnoods een kerkbank onder je hebt versleten, dat je nooit boven de aarde en de wereld en het vlees bent uitgekomen. Dat betekent dat u ook nooit hebt geworsteld met de nood van uw schuld voor God. Dat u nooit om verzoening gesmeekt hebt. En dat u nooit hebt gevreesd voor de eeuwigheid en voor het oordeel. En dat u, als u de balans opmaakt van uw bestaan, moet zeggen: Heer, hier is er een die verdwaald is in de onkunde. Die verdord is in de geestelijke roerloosheid, in de verstarring en de verstening. En als ik het eerlijk moet zeggen, dan leef ik eigenlijk nog maar zo mijn restant van het leven op. En ik dwarrel en dwaal van de ene dag in de andere. En nu is de levensdag voorbij. De schemer komt stil aan aankruipen. Kan het nog? Voor u? Ja, wis en zeker. Want ook op het 11e uur komt de meester op de markt van het leven en hij neemt nog werkkrachten in zijn dienst. U zou de eerste niet zijn die als het ware boven zijn of haar leven kon schrijven, toch nog. En ook al kunt u dan niet veel meer presteren, oud en afgeleefd als u bent, ook al ben je niet wat de mensen vandaag zeggen, al ben je niet zo mobiel meer. Maar laten we eerlijk zijn. Ik heb ze wel eens meer gezien, gemeente, van die trillende handen die een ander naar boven wijzen. En van die bevende vingers die zich ook nog kunnen vouwen in een smeekgebed voor uzelf en voor anderen. En er zijn ook zwakke stemmen die die lieflijke naam van de Heer Jezus Christus nog leren spellen en nog leren noemen: Jezus, zaligmaker van zondaren. Ja, en wat moet u het dan leren? Wat ootmoed is. Ach, wat kwam u toch laat. En alles was zo verbeurd. En in de verbrijzeling van uw hart hebt u het leren beamen. Zo wat recht is, dat zal hij mij geven. Als het nu avond geworden was. Met die woorden, gemeente, leidt Jezus de ontknoping van de gelijkenis in. Want de avond is het moment van de afrekening. Daar gaan we naartoe. Het komt voor ons allemaal ten slotte persoonlijk aan de avond van de levensdag als onze zon ondergaat. Afrekening komt voor de gemeente in haar totaliteit aan het einde van de geschiedenis op de grote dag van het gericht. Dan zijn de 12 uren van de werkdag voorbij. En dan heeft niet iedereen evenveel kunnen doen in meer dan één opzicht. De discipelen die geroepen werden langs de zee van Tiberias en die hun netten lieten in de steek en die de meester zijn gevolgd, zijn de werkers van het eerste uur. En je denkt wel eens, wat heeft die Johannes een dag toch volgemaakt bijvoorbeeld. Anderen na hen hebben ook gearbeid, soms korter anders. Maar allen zullen ze uit de handen van Christus, want aan hem is immers het oordeel overgegeven, overgedragen, het genadeloon ontvangen dat hun door de Heer des Huizes is toegedacht. Want in het verhaal treedt in de persoon van de rentmeester nu op. En Christus vergelijkt zichzelf met die persoon van de rentmeester. Op bevel van de Heer van de wijngaard moet de rentmeester al de gehuurde werkkrachten oproepen om hun het loon te geven. En dan begint het. Want het eerste moeten de laatst gehuurden komen. Dat zou je natuurlijk nooit verwachten. Je zou zeggen, natuurlijk komen de mensen die vanaf 's morgens vroeg 6 uur gewerkt hebben, komen het eerste aan bod om uitbetaald te worden. Maar dat gaat hier precies andersom. En dat is natuurlijk niet zomaar. Daar zit een hele bepaalde bedoeling achter. Je zou kunnen zeggen, die eerst gehuurden, die kunnen in dit verhaal alleen maar hun zucht naar loon tonen als ze eerst weten wat die laatsten krijgen uitbetaald. Want dan worden zij de eersten ontmaskerd. En Petrus en al de anderen moeten er goed van doordrongen zijn dat de Heere volmaakt vrij is in het uitdelen van het genadeloon en dat hij helemaal geen rekening behoeft te houden met de verdienstelijkheid van zijn knechten. Er is hier geen sprake van recht op, omdat daarin loopt de gelijkenis natuurlijk duidelijk uit de pas vergeleken bij het gewone leven waar betaling van arbeid een recht is, omschreven, wettelijk verplicht. Hier gaat het radicaal anders. Dat zal wel daarmee samenhangen, gemeente, omdat het koninkrijk niet van deze wereld is. God doet het anders. En hij rekent met andere maatstaven dan wij mensen. Want weet u wat er nou gebeurt? Degenen die maar 1 uur hebben gewerkt, van 5 tot 6... die laat de Heer nota bene ook een volle penning uitbetalen. Nou, als het ooit duidelijk wordt dat dat geen verdienste maar genade is, dan hier wel. Een vol dagloon voor 1 uur werk. Dat is pure gunst. Er zal hier wel geen baas zijn die dat in zijn hoofd haalt. En wat is die penning dan? Gemeente, dat is het eeuwige leven. Dat is de zaligheid van de hemel. Dat is de heerlijkheid van het zalig hemelleven, altijd met de Heere te zijn. En zo komen ze ploeg voor ploeg aan de beurt. En het wonderlijke blijkt, het loon is een eenheidsloon. Allemaal 1 penning. Ook die mensen van 3 uur en van 12 uur en van 9 uur. Allemaal 1 penning. Totdat de eersten aan de beurt zijn. Je zou zeggen, dat zijn de harde, stugge werkers van het eerste uur. De trouwe zwoegers. De mensen die van het prille begin af de dienst des Heeres voor de dienst des Heeres zich hebben ingezet. Dat zijn de eersten in de wijngaard des Heeren. En weet u wat deze gelijkenis nou laat zien vanavond? Die eersten die God het eerst hebben gediend, die kunnen laatsten worden op de dag van het oordeel. En waarom? Omdat ze in hun werk hebben te veel uitgekeken naar loon. En te veel hebben gestaan ten diepste op hun recht. Dat hebben ze daaraan te danken als in hun dienst een gemeente waar gaat het dan spannen. O bron van het hoogste goed, was reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonden. Als in hun dienst de draden hebben gelopen van onzuivere motieven. Als ze te veel het genadekarakter van het loon, van het eeuwige leven, uit het oog hebben verloren. Maar Heer, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? Want in de gelijkenis blijkt dat ook waar te zijn. Die mensen van 6:00 AM, ja, die zijn het wel met de Heer over 1 penning eens geworden. Maar dat vinden ze eigenlijk ook maar heel gewoon als het tijd van afrekenen is. En er komt nog meer zometeen. Want ze tekenen bovendien protest aan als in het uur van de afrekening blijkt dat die laatsten, de mensen van het 11e uur, nota bene evenveel loon krijgen als zij. Nota bene. Terwijl zij de hele dag hebben gezwoegd in de brandende hitte, gekweld zijn door dorst en dood op zijn van een hele dag hard werken. Deze laatsten, zeggen ze. En dat klinkt bepaald kleinerend. Die hebben maar 1 uur gewerkt. En ge hebt ons aan hun gelijk gemaakt. 1 uur tegenover een hele dag. Waar blijft ons recht, Heer? Natuurlijk, gemeente, kan dat alleen in een gelijkenis. Want op de dag der dagen, daar mag u wel van verzekerd zijn, zal niemand van ons het wagen om te protesteren tegenover de heilige en de rechtvaardige God. Als zijn heilige lippen in de vlekkeloze reinheid van de hemel het vonnis zullen vellen en ook het loon zullen uitkeren. Maar het gaat hier eigenlijk om 1 bepaald facet van de diamant. Het gaat hier om de ontmaskering van verkeerde drijfveren bij u en bij mij, namelijk dan als wij van genade een recht willen maken. En als het wonder van het eeuwige leven geen wonder meer is. Het antwoord van de Heer is afdoende. Tegen een van hen, dat zal wel de leider van de opposanten zijn geweest, zegt die: vriend, ik doe u geen onrecht. Zijt ge het niet met me eens geworden voor 1 penning? En dat is onmiskenbare, vandaar de berisping die volgt. Neem het uwe en ga heen. Ik wil deze laatsten ook geven gelijk als u. Of is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? En dan komt hij nog een stap verder, dan zegt hij: of is uw oog boos omdat ik goed ben? Boos omdat ik goed ben. Een gemeente, dat is God. God is goed. O, zo goed, onuitsprekelijk goed, altijd en in alle opzichten. En ik zou willen zeggen, zalig wie daaronder nou niet meer murmureren kan, maar die daaronder stuk breekt, dat God goed is. En als we dan eerlijk gemaakt worden, ook vanavond, staat dan soms onze dienst, ook al werken wij van 's morgens vroeg in de wijngaard, staat dan soms onze dienst in enige verhouding tot die gave van de volle penning van het eeuwige leven? Of is het soms moeilijker van genade te leven, als je hoort bij de eersten? Moeilijker dan wanneer je later bent gehuurd of in dienst genomen? Want er komt wel eens mensen tegen die het eigenlijk maar zo vinden, een bekering op een sterfbed. Kan dat wel, zeggen ze. En ze lopen met de maatlat om te springen of het wel past. En dat speelt natuurlijk nog veel meer in die gelijkenis mee, gemeente. Je kunt ook denken, al valt dat even buiten het raam van de gelijkenis, aan de denigrerende blikken van de fariseeërs en de schriftgeleerden op de hoeren en de tollenaren. En soms gebeurt dat nog, gemeente. Zoals die vrouw in Amsterdam, waarvan ik via een vriend hoorde die daar werkte. Een vrouw die in de prostitutie had gezeten, die veranderd was en die alleen maar het wonder niet op kon dat de Heer Jezus in haar hart woonde. Dan zeggen ook wel eens mensen, kan dat wel? Klopt dat wel? O gemeente, we zijn soms zo benepen en zo beperkt in onze maten. Zou dat nou komen omdat wij er niet meer van leven, dat genade overvloeiende is voor de grootste der zondaren, dat wij niet meer het plaatsje naast Paulus innemen, die echt eerlijk schreef van wie ik de voornaamste ben? Als een moordenaar het kruis genade vindt, en als er ook vandaag de dag mensen de penning van het eeuwige leven krijgen na korte, soms o zo korte dienst, dan gebeurt het nog een boos oog, omdat God goed is. Gemeente, wat een ontdekkend verhaal vanavond. Laat het u gezegd zijn. En schaam u diep als u het andere maar zo moeilijk kunt gunnen. Want het komt heel dicht in de buurt van de strakke lippen van de oudste zoon. Mij hebt ge nooit een bokje gegeven. Maar deze heeft u goed met hoeren en tollenaren doorgebracht. Met hoeren doorgebracht. En voor hem is het beste kleed en het gemeste kalf. Dan moeten wij heel wat trapjes naar beneden, om net zo diep te zinken als wat de zaligmaker ons in wezen toch ook heeft gevonden in den beginne, toen hij ons opzocht. En dat is waar, gemeente, deze eersten gaan niet verloren, want wat God mint, dat mint hij eeuwig, dat is waar. Maar ik denk wel eens dat God in de hemel soms veel verdriet heeft van zijn oudste kinderen, als zij heimelijk in hun harten aanspraak maken op een hogere rang in de glorie van de hemel dan de voornaamste der zondaren past. Stop eens met dat rechthebberige gecijfer en verneder u onder Gods barmhartigheid en leer het om de laagste plaats hierin te nemen, want wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. Maar wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Want je kunt, ook al ben je van overlange jaren een kind van God, en al ben je bekeerd geworden van je kinderjaren af aan, je kunt niet maar doen en zeggen wat je wilt. Wie uitgroeit boven de genade, moet straks terug, alzo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Nou ja, gemeente, hoor eens, dat betekent niet dat er maar een paar goede mensen uitverkoren zijn, zoals iemand dus in een naburige gemeente tegen me zei. En dat betekent niet dat het grote gros van de mensen alleen maar massa voor het verderf is. En dat betekent ook niet, vergeet u dat niet, dat al dat preken en al dat roepen van God en al het werk wat in de kerk gebeurt toch niet helpt als je niet uitverkoren bent. Wanneer zal dat vervloekte ongelovens uitsterven? Want de naam uitverkorenen moeten we hier heel anders verklaren. Er zijn in elke kring uitverkorenen. Met een duur woord gezegd, dat zijn de coryfeeën, de besten zo gezegd. Dat heb je in de muziek, je hebt het in de wetenschap. En dan klinkt het misschien vreemd als je zegt, er zijn ook uitverkorenen onder hen die zalig worden. De helden van het geloof, de martelaren, buitengewone verschijningen. Je zou kunnen denken aan Elia bijvoorbeeld, aan Mozes. En in de Bijbel is ook de gedachte aanwezig dat er straks in het hiernamaals onderscheid zal zijn in de glorie van de heerlijkheid. Er is er niet één buiten, gemeente, gelukkig niet. Maar er zal onderscheiding zijn in de glorie. Maar je mag nog zo geschitterd hebben door talenten, krachten, wijsheid enzovoort in Gods koninkrijk. Als je het doet uit heimelijke zucht naar loon. Als je het doet uit geestelijke hoogmoed. En wat luistert dat nou, gemeente, ook op de kansel zelfs. Dan kunnen eersten laatsten worden. En laatsten eersten. Onder die vele geroepenen tot dienst in de wijngaard zijn dan, zo moeten wij het lezen, slechts weinige uitverkorenen die een uitgelezen plaats zullen krijgen in de glorie van de hemel. Want ook het volk van God zal daar geordend en gerangschikt zijn. Daar is niemand minder om, want die glorie van de hemel die is voor ieder volk. Maar ook voor ieder anders. En dan zou je uit deze gelijkenis kunnen zeggen. Die plaats van de uitverkorenen. Kan nog wel eens juist toevallen. Aan hen. Die zonder ophef. Zonder staan op hun recht. In een almaar dieper worden besef. Van eigen onwaardigheid. Hun taak hebben vervuld. Het treft me altijd aan het eind van Matteüs 25. Dat ze als Jezus recht spreekt. Zullen zeggen, Heere, wanneer hebben wij u gezien? Arm of naakt. Of in de gevangenis. Of hoe dan ook. Heere, wanneer. Hoe meer dat onze instelling wordt. Onze houding. Des te groter is de verrassing als ze ontvangen wat recht is in Gods oog. Want niet het punt van eerst of laatst geroepen te zijn is tenslotte doorslaggevend, maar onze gezindheid. Dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Die het geen roof achtte om God gelijk te zijn. Maar hij heeft zichzelf vernederd. In de gestalte van een dienstknecht. Was hij niet te min om de voeten van de discipelen te wassen. En om de slavendienst te vervullen. En hij heeft zichzelf vernederd. Tot in de angst en de versmaadheid der hel. Dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Laat ons gevoelen, gemeente, kinderen van God, altijd dat zijn van de laatsten. Heere, wat een wonder dat u mij hebt aangezien. en dat u mij te sterk bent geworden. Want wie een laatste is in eigen oog, die leeft van het wonder van vrije ontferming, van pure genade. En wat zal het dan zijn, gemeente? Als hij dan de penning van het eeuwige leven leggen zal in onze bevende hand. Hij, de Zoon des Vaders. Dan mag nu al, en dan zal straks het lied doorbreken. Straks eeuwig en volmaakt. Wij zullen de eerkroon dragen. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen. Wij zingen dat vers, gemeente, in afwijking van wat aangegeven staat. Psalm 89, het 8e vers. Laten wij danken en bidden, gemeente. Trouwe heren, wij zeggen u dank aan het einde van deze dienst voor het woord van u. Wat moeten wij mensen eigenlijk daar nog aan toevoegen? Niets. Uw woord is machtig, rijk en vol. En onze gedachten kunnen daar niets aan toevoegen. Laten wij het Heere mogen meenemen vanavond naar huis. Laten wij het niet verliezen. Laten wij het bewaren als een schat in ons hart. Het overdenken. Het als het ware om en omkeren. Om er uw heerlijkheid in te zien schitteren. In de veelzijdigheid en de veelkleurigheid die daarin is. We dragen de gemeente aan u op. Heere, blijf haar nabij. Leid haar door uw geest. Doe haar vorderen in de kennis van u. In het aangezicht van de Heere Jezus Christus. O, en wat zouden wij anders van u willen bidden. O God, dat niemand van ons zou ontbreken. En dat in iedere hand van ons, zoals we vanavond hier zijn en meeluisteren, die ene penning van het eeuwige leven zal worden gelegd. Maak ons dan voor ons eigen leven, tot laatsten, tot mensen die geen rechten hebben, maar die van het wonder van vrije genade moeten leven en mogen leven. Ontdek ons daartoe hoe langer hoe dieper aan onszelf, aan de verborgen zonden van ons hart, ook na ontvangen genade, opdat we ons niet verheffen, maar bij genade zullen blijven, bij genade zullen leven en op genade de doodsnik geven, op genade het eeuwige leven binnengaan. Zegen alle arbeid in het midden van deze gemeente. Zegen Dominique Kruimer en zijn gezin. Geef hun dat zij in uw kracht mogen staan en gaan. En dat zijn dienst tot heil van dit volk mag zijn. Zegen de broeders van de kerkenraad en de verschillende colleges die leiding hebben te geven aan het geheel van de gemeente. Begiftig gij deze mannen met wijsheid en de vreze des Heren, die het beginsel der wijsheid is. Zegen ook broeder Groenendijk in zijn arbeid in ons midden. Geef ook hem met de zijnen dat zij de kracht van uw geest gedurig weer zullen mogen ervaren. Heb dank voor deze dag en voor de ontmoeting nog eens met elkaar. Heb dank voor de band die wij ook vandaag in het woord mochten ervaren. Heren, dan gaan we wel weer vandaag uiteen, maar gij blijft. En gij wilt uw volk als een kudde weiden door de staf van de opperste herder. O geef dat de kudde van uw gemeente hier, in de weide van de schriften, verzadiging en vreugde bij uw aangezicht mag vinden. En dat onze ziel ook in de bediening van het evangelie, op de zorg van de opperste herder der schapen, als een gewaterde hof mag zijn. Heren, ga met ons allen mee, de werkweek in met al de beslommeringen en de moeite. Zegen ons allen in onze kringen waarin wij arbeiden en staan. Zegen ons als jongeren in de strijd om vooruit te komen in het leven, om iets te bereiken. Geef ons wie wij ook zijn, en met welke talenten wij ook zijn, begaafd door u. De stille geest die kostelijk is voor uw aangezicht. En de stille worsteling om de kennis van u te mogen ontvangen. Door de Heer Jezus Christus, ouderen en jongeren. Heren, verheerlijk uw naam. Zie ons in Jezus Christus aan, in al onze behoeften. Doe het uit genade, om Jezus wil. Amen. De extra collecte gemeente voor de kerk wordt nu nog gehouden en daarna zingen wij onze slotzang, Psalm 35, het 13e vers. Laat vromen, juichend te allen tijd, om mijn gerechtigheid verblijd, die lust, die ijver nooit bedwingen, maar zeggen, onder het vrolijk zingen, verheerlijkt zij de hoogste God. Hij schenkt zijn knechten vreedzaam lot. Dan meldt mijn tong met diep ontzag uw recht, uw lof, de ganse dag. Psalm 35, vers 13. Gemeente, gaat u heen in vrede. Verheft uw hart tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.